Maar ik hoop dat de cavia's dat redden. Want ze zijn al wat ouder.
Wat?
Ja, ik echt waar?
Ja,
dat is troevig.
Nee, ja, ik heb ze overgenomen van iemand. Dus de beestjes zijn al 4 jaar. En de cavia's worden niet zo heel oud. Dus hopelijk houden ze nog even vol. Goed nieuws! Je hebt namelijk de grootste en... denk ook wel de leukste gaming en entertainment podcast van Nederland aangezet. Hier met Jacco Peek, Ron Vostermans en ondergetekende Martin Verschoor. Er is weer een hoop om te bespreken. Er zijn namelijk een drietal de games uitgekomen. Princess Peach voor de Switch, Dragon's Dogma 2, moet ik wel goed zeggen natuurlijk. En Rise of the Ronin. Een hoop nieuws. We hebben een hoop gespeeld. We hebben een hoop gezien. Dus let's go. We beginnen natuurlijk altijd met de hoogtepunten van de afgelopen week. Jacco, jij hebt gerend. Ik zag je gaan de afgelopen weekend.
Oh, goed geraden, Martin. Ja, ik heb de Zandvoort Circuit Run gedaan. En dat bleek niet alleen op het circuit te zijn, maar ook op het zand. Dus dat was überhaupt een grote verrassing.
Hoeveel kilometer was het?
12 heb ik gedaan. 12 kilometer.
12 kilometer, jezus.
Dan heb je 500 meter te weinig gelopen.
Voor wat?
Voor een wat?
Want het was 12,5 kilometer. Heb je afgesneden?
Wow, wat?
Nee, het was 12 kilometer.
Echt waar?
12 of 16,1. Dat is de Engelse nog wat.
De Engelse nog wat. Oké.
Ja, ja. Nee, ik ging goed. Ik was de snelste van het hele bedrijf. En dat zijn allemaal wielrenners en hardlopers en whatever. Padellers. Dus, maar het was wel heel koud en regenachtig. We stonden er echt in de stromende regen vlak voor de start. Een beetje, ik dacht echt, wat de fuck ben ik aan het doen? Ik heb ook maar gewoon mijn trui aangehouden. Ik had onder een thermoshirt en een hardloopshirt. En ik weet van mezelf dat ik helemaal ga bevriezen. Het was even afzien. En zoals ik zei, moesten we opeens het strand op. En dat wist ik niet. Dus dat is dan een soort van extra obstakel wat je tegenkomt. Maar ik vond het uiteindelijk superleuk. Het is toch wel een bevrediging om de finish te halen. En dat het ook goed gaat. En toch wel voor getraind afgelopen maanden. Dus.
Maar heb je een medaille gekregen?
Zeker, ja.
Oh, dat is belangrijk.
Mooi medaille. Ja, en een flesje AA drink aan het einde.
Gratis?
Gratis, ja.
Wauw.
Ja, moest betalen om er zo aan zoiets mee te doen?
Ja.
Maar vanuit Reshift werd dat voor ons gedaan om te stimuleren. Dus vandaar dat we met heel veel mensen...
Nou, te stimuleren.
Ja.
Nice. Ja, afgelopen weekend was ik ook bezig geweest. Ik was niet aan het rennen. Ik moest wel aan jullie denken. Maar ik was aan het presenteren op het My First Smartphone Festival. Een festival georganiseerd door Beeld en Geluid. Het museum in Hilversum. Hebben wij afgelopen jaar natuurlijk een expositie gedaan voor 30 jaar PU. En wij mochten daar het gamingzaaltje hosten voor mobiele games. En het idee van dit festival was dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar... die zich aan het oriënteren zijn op een eerste smartphone of net een eerste smartphone hebben... om te laten zien wat je met zo'n smartphone kan. Maar ook vooral wat zo'n smartphone met je doet. Dus er waren heel veel jonge gezinnetjes, kids van tussen de 8 en 12 jaar, ook sommige iets ouder... En ze hadden daar verschillende pijlers, hoe je daar content kan maken met je smartphone. Maar ook dingen werden uitgelegd over schermtijd, over wachtwoorden. En vooral ook het internet, wat je daar kan vinden en waar je een beetje voor moet oppassen. Maar wij mochten daar hosten over de videogames. En dat was heel erg leuk. Dus ik gaf op zaterdag en zondag gaf ik daar een klein praatje over de wereld van videogames en wat je een beetje kan spelen op je smartphone. Ook over content creaties, over hoe ik video's maak tegenwoordig met mijn smartphone. Want ik doe dit nou al meer dan 20 jaar. En ook begonnen in de wereld van televisie. En dan waren we natuurlijk aan het reizen over de hele wereld, maar wel altijd met het team. Het cameraman, geluidsman en... Dat deed je toen met een heel team van mensen. En tegenwoordig kan je eigenlijk bijna alles doen met je smartphone. Dus dat was heel tof. En ze vroeg me daar een aantal maanden geleden voor of ik dat wilde doen. En vertelde ze al dit idee van een festival. En dan had ik al zoiets van, hoe ga je in godsnaam een festival creëren in een museum? Ja. Maar het is ze gelukt. Ze hebben dat hele gebouw gebruikt. Het is een imposant gebouw. En elk hoekje en gaatje hadden ze iets gedaan. Waren verschillende sprekers. Er waren verschillende dingen om te doen. En ik zag alleen maar blije kinderen en ouders rondlopen. Dus ik denk dat het wel geslaagd was. En mijn zaal zat ook vol met allemaal juichende, gillende kids. Dus was zeer leuk om te doen. En hopelijk hebben ze iets geleerd ook nog.
Nice. Wat was jullie eerste smartphone? Daar ben ik even benieuwd naar.
Ik weet, nou, dit is geen smartphone.
Ik zit er toevallig mee te klooien in mijn handen.
Oh, hoe zit? Wow.
Ik had hem hier liggen. En ik zat ermee te spelen in mijn hand. Maar dit was mijn allereerste, als we het hebben over smartphones. Dit is echt mijn allereerste smartphone.
Wat is dit?
Oké.
Dit is de iPhone 1.
En die 1? Had toen, oh shit.
Ik weet toen nog, toen gingen we, was een tripje volgens mij voor Alone in the Dark. Gingen we naar New York en toen kwam dat ding net daar uit. Zou ook een andere game kunnen zijn hoor. En we waren daar met een groep gamejournalisten. Dus, en iedereen ging daar naar de Apple Store om zijn ding te kopen. Eigenlijk, je kreeg hem alleen mee als je in Amerika woonde. Maar we waren daar allemaal lekker aan het liegen. We kregen allemaal zo'n ding mee. En er was een Vlaming. Die was deze allemaal voor ons aan het kraken. Zodat je hem ook in Nederland zou kunnen gebruiken. Want het was toen gekoppeld nog aan een Amerikaanse provider. Dus je moest hem jailbreken. En hij zat dus op zijn hotelkamer. En wij stonden een soort van in de rij allemaal met onze iPhones. En hij was aan het jailbreken. En ik wist niet wat je hier allemaal mee kon doen. Dus ik gebruikte dit ding best wel lang. En ik gebruikte het als een normale telefoon. Dus ik stuurde sms'jes. En ik was ermee aan het bellen. En ik zat een keer op een gegeven moment in een kroeg en ik haalde de dingen bij, want ik wilde een sms'je sturen of zo. En mijn maat zat naast me van, wow, je hebt die. Weet je wat je er allemaal mee kan? Je kan gewoon games downloaden, je kan dit doen, je kan dat doen, je kan het internet op. Ik zat zo... Oh.
Ja, we moeten echt even zeggen, want je hebt niet erbij gezegd volgens mij dat dit gaat hier om een eerste generatie iPhone.
Ja.
Voor de audioluisteraars. Ik weet deze trip, ik was hier zelfs niet bij, maar opeens kwamen alle gamingjournalisten terug naar Nederland met een nieuwe iPhone.
Ja, deze, ja.
Met de eerste iPhone, de telefoon van Apple, van Steve Jobs. En deze was zo wild, want ik had de 3 die hierna kwam. En de 3G, pardon,
3G,
kwam 2 daarna. Ja. Kwam 2 daarna. En die had in het begin nog niet eens multi-tools.
Je kon maar één app tegelijk gebruiken. Ja.
Ah, ja.
Je kon maar, dat is een beetje alsof je op je laptop zit en als je dan van Word naar je browser moet, dan moet je je Word sluiten en dan je browser openen.
Ja.
Dus dat was fucking wild. Toen pikte echt op de pace, zeg maar, van smartphones. Toen kwam echt zo'n hele golf van, wow, dit is dus inderdaad, je kan hier heel veel mee. En toen twitterde ook nog op een gegeven moment iemand een foto van een toestel dat in de... In een rivier was geland, een vliegtuig in een rivier geland. Het eerste, een van de weinige geslukte landingen op het water. En dan ging die foto werd als een wildfire verspreidde die zich over het internet. En toen dacht iedereen, wow, smartphones, de toekomst van de journalistiek.
Ja. Zeker, maar deze gaat nu ook niet meer aan. Het is meer een soort van, ik heb het hier liggen, omdat ik hem dan mee kan klooien vooral. So.
Dude, als je die nog in een doosje had zitten, met folie eromheen.
Sealed, $60,000 of zoiets. I don't know.
What echt mad money. Er zijn er echt maar een paar ter wereld nog of zo.
Ja. Nee, dus, maar het is ook klein, joh. Als je hem nu gewoon naast je telefoon houdt.
Ja,
je kan je bijna niet meer voorstellen dat het ding zo klein was.
Die van
en
mij,
dik, hè?
En heel dik. Die van mij was
dat valt
nog
wat op zich wel mee. Hij is gewoon iets dikker dan de generatie. Dus wat om.
Hij is wel mooi rond.
Ja, het is een mooi apparaatje.
Ja. Ik had een Sony met zo'n uitschuifbaar toetsenbordje. Maar dat was echt een 3-inch scherm en dat was echt super dik. Het was echt super onhandig.
Weten jullie wat mijn eerste telefoon is? Die kreeg ik van de PU. Die zat bij een abonnement.
Echt waar?
Wat?
Ja, dat is echt waar.
Wat?
Ja, dat was geen smartphone. Iedereen had toen Nokia 3310's. Maar ik had, ik weet niet eens, volgens mij was het een Siemens. Maar het was zo'n oranje telefoon. Hij zag er zo van uit als een banaan. En je kon er, de grote ding was, je kon er radio op luisteren.
Wauw.
Dus het was ook een radio.
Sick.
En ik was de blitz met dat ding. Ja. Iedereen had 3310's en die speelde Snake. En dat kon ik niet. Nee,
ja, vet. Ik weet nog wel, mijn allereerste smartphone, die had een klepje over de knoppen heen. Dat was toen vet stoer. Dat was een LG of ook een Siemens of zo. Maar ik was 15, 16 en dat was echt de allereerste mobiele telefoons die eruit kwamen. Je deed er toen ook nog helemaal niks mee. Je had dat ding in je zak. Je was er de hele dag mee aan het sjouwen. Niemand stuurde je een sms. Niemand belde je. Je had er eigenlijk helemaal niks aan. En dat was wel leuk. Dus afgelopen weekend dus ook dat My First Smartphone Festival. Toen liet ze een video zien uit 1998. En een video uit 2022 hadden ze zo naast elkaar gezet. En 1998 kwamen toen die eerste mobieltjes. Gingen ze dus ook rondvragen aan mensen van... mobiele telefoons zijn nu uit. Wil je er een? En al die antwoorden van toen van... Ja, mobiele telefoon, Moet ik daar nou mee? Als mensen me willen bereiken, dan sturen ze maar een brief. Ja, ik wil niet de hele dag bereikbaar zijn. En diezelfde vraag stelden ze dus in 2022 aan mensen. Van, ja, zou je nog zonder je smartphone kunnen? Nee, ja, ik moet wel echt bereikbaar zijn. En als mensen me willen bereiken, dan moet het wel echt kunnen. Zodat ik snel kan reageren. Dat verschil is echt huge.
Dat waar jij naar refereert is een voxpop van de NPO van vroeger.
Ja,
die wordt nog steeds gebruikt in buitenlandse case studies. Omdat die interviewer, die was er gewoon heel snel bij. Om dat aan iedereen te vragen. Dus dat is een super fascinerende blik op hoe we toen leefden.
Ja, cool.
Om die op die manier vast te leggen.
Maar precies.
Je reageert zo, stuur gewoon een fax, toch?
Ja, precies. En als je ik heb toch een vaste lijn, dan kun je me toch ook bellen. En als ik niet thuis ben, dan ben ik niet thuis. Ja, dan ben ik gewoon even weg.
Ja.
En nu is het gewoon, als je nu de deur uitloopt zonder smartphone, dan voel je je bijna naakt. Of ik voel me naakt. Het is iets waarvoor ik keer de auto om dan weer naar huis te gaan.
Ik heb een keer een trip gehad naar L.A. voor volgens mij Activision, een andere uitgever. Toen ben ik halverwege teruggekeerd in de auto naar Schiphol, omdat mijn telefoon vergeten was.
Ja.
Dan heb ik die vlucht gemist, maar ik ga dan niet heen zonder telefoon.
Ja, bizar. Goed, Ron, had jij ook nog een hoogtepunt?
Ja, onleuke dingen, maar laten we het leuk houden. Ik heb Like a Dragon 8 uitgespeeld na 70 uur.
Wauw.
Jee. En dat is, denk ik, mijn favoriete JRPG die ik ooit gespeeld heb.
Ik hoor een goede ding over, inderdaad. Fenomenaal.
Het is fenomenaal. En ik had het de vorige keer over een Final Fantasy 7 remake. Dat, hoe iconisch die personages zijn. Nou, dat is hier waarschijnlijk nog meer. Ik bedoel, Ichiban en Kiryu en hoe die twee elkaar vinden in deze game. Het zijn, je moet je voorstellen, Kiryu gaat al ruim 20 jaar mee. Als personage. Dat gaat al 20 jaar. Is zijn saga verweven in de gaming-industrie. En toen we deze game kregen, waren er eigenlijk, dit zijn niet echt spoilers, want het zat in de marketing. Maar het werd duidelijk in deze game dat Kiryu kanker heeft. En dat hij het niet gaat halen. Dat het fatale kanker is. En dus iedereen had zoiets van, wow, dat is best wel fucked up. Dat een gamepersonage wat al 20 jaar meegaat, dat je hem ziet opkomen, je ziet hem leven en vervolgens zie je hem sterven. En daar gaat deze game over. En je hebt natuurlijk sinds het vorige deel is er een nieuw personage, Ichiban. De torch wordt zeg maar overgedragen, de torch wordt overhandigd. En dat gebeurt in deze game op zulke super emotionele en mooie manier. En veel mensen hebben kritiek op het einde. Zijn mensen vinden het einde schitterend. Ik kan beide standpunten zien. Maar het is echt het is zo goed gedaan. Het is super grappig. Het is ook een kritisch spel. Thematiek is fantastisch en die personage gaat zo van ze houden. Ichiban is een onmogelijk personage. Hij is de goedheid zelfde. Hij probeert zelfs de grootste bad guys om te toveren naar een vriend van hem. En het lukt bijna altijd omdat zijn charme zo optimistisch is. En hij is hij is echt een icoon, man. En dan Kiryu erbij en wetende dat dit zijn laatste avontuur is en hoe hij afscheid neemt van iedereen en hoe hij tot bepaalde inzichten komt waar jij als speler dan de afgelopen 20 jaar met hem in bent meegereisd. Zeer emotioneel, prachtig, echt een meesterwerk. Echt, oh man, als ik dit zou moeten recenseren, ik weet dat het een subjectief format is, de recensie. Dit zou 100% een 10 of een 100 krijgen van mij.
Ja, nice. Ik kreeg een 9,5 op Gamer. Toen dacht ik al van, wow, oké. Want in mijn gedachten zijn al die Yakuza-games altijd een beetje vergelijkbaar. Want ik heb er nooit echt één gespeeld. En ik weet ook nooit waar ik zou moeten beginnen. En het is allemaal best
deze wel intimiderend. Je kunt hier heel goed beginnen.
Ja? Oké.
Ja. Ja. Okay, ja, want het is, zeg maar, je hebt heel veel delen van de Yakuza's. Alleen ze hebben zelf ook zoiets gehad natuurlijk van, hoe gaan we dit nog aan mensen, hoe gaan we, weet je al, deel 8. hoe gaan we nog aan mensen verkopen? Hey, stap in hier bij deel 8. Dus dat hebben ze letterlijk gewoon gezegd op een gegeven moment. Van, we noemen hem nu ook Like a Dragon. We doen een nieuw hoofdpersonage. De gameplay is helemaal anders. Het is nu turn-based. Ja, en het is super leuk. En het is gewoon super intrigerend qua verhaal. Dus je hebt dus geweldige gameplay. Je hebt geweldige, super silly sidequests over mannen met luiers en zo. En het slaat helemaal nergens. Mannen in luiers die bij de Yakuza werken, maar in hun vrije tijd in luiers, zeg maar, door de stad rijden in kleine buggies. En het slaat helemaal fucking nergens op. En dan uiteindelijk weten ze het toch emotioneel te maken. En dat is zo heerlijk aan dat soort games. Het is echt, het is sowieso de meest gamerige game van het jaar.
Pet, nice. Klinkt goed. Klinkt goed.
Eén tip nog, hij is heel goedkoop deze week.
Ja, €30 bij bol.com op de PS5 en de Xbox Series X en S, maar dan moet je de 360 versie kopen. Of nee, de One versie, en die werkt dan ook, zeg maar.
Oké. Okay.
Ja, want als je hem bij Bol koopt als Series X, dan krijg je, moet je wel 70 euro aftikken.
Oké, okay, check.
Ja, het is gewoon hetzelfde game, alleen dan krijg je een
upgrade. Ja, maar niet uit. De Xbox maakt het niet.
Goeie.
Vet. Goeie tip. Jacco, wij hebben de afgelopen week iets zitten kijken. Eigenlijk konden we al stiekem eerder kijken. Het is Three Body Problem. Dit doen we in samenwerking met Netflix. Dus shout-out ervoor. Heel erg vet. Dit is namelijk een nieuwe, ja, je zou bijna een blockbuster serie noemen. Het is een van de grootste series van dit moment. Kan je nu kijken. Dat hebben wij gedaan. Ik ben er helemaal doorheen. Jij bent bijna bij het einde.
Klopt.
En ik heb echt keihard zitten te genieten. Dat had ik van tevoren niet verwacht. Ik ben wel een liefhebber van sci-fi. Maar soms heb ik gewoon 's avonds gewoon zin om met de pootjes omhoog te gaan zitten. Even relaxen op de bank. Gewoon gedachten op nul. En gewoon iets staren of iets spelen.
Ja.
En ik had bij alles van, bij deze van, oh, dit wordt te moeilijk. Want er is heel veel aan de hand met wetenschap. Verschillende tijdlijnen die allemaal bij elkaar moeten komen. Ik dacht, dit wordt complex, dit wordt moeilijk, maar het is complex, het is moeilijk, maar het wordt op zo'n fijne manier bij elkaar gebracht, dat ik echt hard heb zitten te genieten. Ik heb serie 1 nu zitten kijken en ik kan niet wachten op seizoen 2. Maar goed, laten we beginnen waar het over gaat, als je het niet kent. Ja. Three Body Problem.
Wat is Three Body Problem? Het is, ja, zoals je zegt, het zijn verschillende tijdlijnen. Dus aan het begin ben je misschien even zoekende. Maar wat we vooral doen is een groep van 5 wetenschappers volgen. En die wetenschappers die zijn echt de beste van het beste in hun veld. Je hebt één iemand die is bezig met nanofibers. Die andere guy die maakt drankjes en chips met zijn smaakmakers. Ja. En is die miljonair door geworden.
Als je Game of Thrones hebt gezien, dan weet je precies, weet je meteen wie het is.
Ik besef nu pas dat hij het is. Ja, dit is dus van de... Ja, nee, ik besef nu pas dat hij het is. Het is onder andere van de bedenkers of van de showrunners van Game of Thrones natuurlijk, en Alexander Wu van True Blood onder andere. Maar goed, er gaan opeens dingen mis in de wetenschap. Je ziet wat mensen bij deeltjesversnellers en dingen gaan niet zoals ze horen te gaan. En sterker nog, een hele hoop wetenschappers gaan zich opeens heel raar gedragen. Ook de beste van de beste uit het veld. Die plegen zelfmoord of die worden helemaal gek of die stappen uit hun vak. En dat heeft weer te maken met waar de serie helemaal aan het begin naartoe gaat. Dat is het China van de jaren 60 in de culturele revolutie. Daar maakt een personage een keuze en dat heeft een soort van ripple effect. En dat het begint heel erg gegrond in realiteit en wetenschap. En heel erg mysterieus en langzaam wordt het steeds meer een science fiction verhaal. Wat mij heel erg doet denken aan hoe Christopher Nolan omgaat met wetenschap en sci-fi. Dat is denk ik een beetje de kern. Het is nog een stuk complexer dan dat, maar...
Ja, zeker complex is het. We gaan je ook niet spoilen, want ik kan me voorstellen dat je bent net begonnen met kijken, of je bent al bezig, of je wil nog gaan kijken. Maar je moet het zeker weten gaan checken. Want ik denk dat het vooral interessant is voor geeks en voor nerds. Ja. Wat jij en ik zijn. Maar ik denk ook veel luisteraars van deze podcast ook zijn. En de production value is gigantisch groot.
Ja.
De serie ziet er echt prachtig uit. En als we, de showrunners van Game of Thrones zijn natuurlijk bekend. En je weet wat ze kunnen doen met als ze goed bronmateriaal hebben. En het bronmateriaal voor deze serie is helemaal af. En je ziet ook dat ze dat... Want het bronmateriaal is sowieso best wel complex.
Ja.
Maar ze weten dat wel heel goed te vertalen naar deze serie. En het complexe op een of andere manier zo goed bij elkaar te brengen dat alles wel heel erg duidelijk wordt.
Ja.
En dat ik zo enthousiast ben dat ik deze serie heb uitgekeken. Ik heb gisteravond laat nog de laatste aflevering zitten kijken. En die laatste 2 afleveringen zijn zo'n setup naar seizoen 2 dat ik nu zoiets heb van, ik baal gewoon nu dat het afgelopen is.
Three Body Problem is ook een wetenschappelijk probleem met planeten die elkaar in de weg gaan zitten omdat je niet kan berekenen hoe ze zich gaan bewegen. En daardoor kunnen ze op elkaar klappen of uit de bocht vliegen. En dat kost dus heel veel jaren. En ja, dat probleem gaan we hopelijk verder verkennen in het tweede seizoen.
Zeker weten, want het probleem wat ze nu proberen op te lossen is een probleem wat ze, als ze dat nu oplossen, het effect zien ze pas over jaren.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een probleem wat wij nu in de echte wereld hebben met bijvoorbeeld het klimaat. We denken allemaal nog, dat is een ver van ons bedshow. Maar eigenlijk, als we nu acteren, dan lossen we het misschien op voor de toekomst. En deze serie laat dat ook heel erg goed zien. Dus de thematiek past ook gewoon heel goed bij de huidige tijd. De acteurs die erin zitten zijn echt heel goed. Alles wordt goed neergezet. En er is natuurlijk... Zo'n gaming haakje zit er ook in. Ja, en daar, daar hadden ze kaart in kunnen uitglijden natuurlijk. Dat het een soort van Ready Player One-achtige serie had kunnen worden. Maar daar gaan ze juist heel erg voorzichtig en goed mee om. Want wat er gebeurt, sommige wetenschappers vinden ineens... een soort VR-achtige bril thuis. Met de uitdaging om mee te gaan spelen in het spel. En dat die bril heeft een hele belangrijke rol in de serie. Maar het vliegt op geen enkel moment uit de bocht. Het wordt niet in de extreme doorgetrokken. Het blijft geloofwaardig. En dat vind ik echt wel goed gedaan. En, yeah. Het begint heel erg mysterieus. Je gaat mee met een detective. En daarna leer je die personages allemaal goed kennen. En dan gaat het op een gegeven moment ook echt helemaal los. En net zoals in Game of Thrones worden misschien sommige personages niet gespaard. En kan het er lekker hardcore hard aan toe gaan. En wordt er vooral lekker gas gegeven. En ik heb er hard van genoten.
Ja, same. Ja, en dat gaming haakje is heel interessant natuurlijk. Want die VR-wereld die is zo realistisch dat het echt aanvoelt als een soort van andere planeet of dimensie of zo. En je volgt personages in het verleden en in het heden, maar dat is allemaal, weet je, het is in China en in Londen. En opeens verandert het in een... Ze gaan naar allerlei verschillende soorten settings. En dat maakt wel echt dat die serie opeens opent. Ja, cool. Ze kunnen ons niet laten hangen zonder een seizoen 2 en 3, denk ik.
Nee, dat mag ook niet. Dus als jullie mee zitten te kijken Netflix, maak ons gelukkig. Schiet even op, deel 2, want ik heb het nu afgemaakt. Ik wil verder. Yes, jij hebt Dragon's Dogma 2 gespeeld, Ron.
Ook.
Ook, je hebt veel gespeeld weer de afgelopen weken.
Ja,
ken je niet anders. Er is ook een hoop te doen over die game. Hij wordt door recensenten positief ervaren. En als ik de verhalen zo hoor, iedereen is er lekker mee bezig. Maar er is ook een hoop gedoe over de microtransacties. Jij hebt hem gespeeld. Is dat ook echt een ding? Want de user recensies op Steam die gaan natuurlijk helemaal los.
Ja, nee, mensen weten het wel te vinden online.
Ja, maar is het ook is er iets? Moet dat echt een ding zijn? Of heb je zoiets van, valt wel mee?
Ik bedoel, ik had graag gehad dat Capcom tegen het publiek zou vertellen... hey, er zitten trouwens ook microtransacties in. Want ik vind dat je daar open over moet communiceren. Ik vind dat wel, zeg maar, de optics hiervan... die zijn gewoon fucked up vanuit Capcom. Dat is gewoon heel simpel. Ja, als je dit doet, moet je het goed doen. En dan moet je niet... Dan zeggen mensen, ja, maar het stond in de review guide. En dan denk ik, ja, oké. Maar het is niet aan journalisten om aan hun publiek... Dat is jullie verantwoordelijkheid. Jullie maken die game. Het is niet aan journalisten om op een gegeven moment te zeggen... oh, er zitten trouwens microtransacties in. Nee, laat dat dan maar over aan het bedrijf... dat die fucking microtransacties erin stopt.
Ja, en
het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een stropdasbeslissing.
Nog even daarover, hè. Want ik heb die review guide ook gezien. En ik heb het daar ook al over gehad. Marcel heeft hem voor Gamer gedaan. En wat ons opviel is dat we kregen een lijstje met microtransacties... Maar daar stond bij dat je ze beperkt kon aanschaffen of zo. Sommige kon je 1 keer aanschaffen, sommige max 5 keer of zo. Maar ja, sowieso, ik kon daar niet in ontdekken wat dat precies voor de game doet. Je kon bacon of zo kopen.
Dat is het domme eraan. Het domme is dat het een non... Het gaat gewoon echt nergens over.
Die ophef.
Ja, als je mij al deze... als je mij al deze microtransacties geeft... Ik zou niet weten wat ik eraan zou hebben. Dat weet ik. Volgens mij heb ik er helemaal niks aan... als je mij al die microtransacties zou geven. Zeg maar, als je mij nu een versie van die spel zou geven... en je zou niet tegen mij zeggen van... hey, alle microtransacties zitten erin. Wat ook eens heel vaak gebeurt. Omdat ik als recensent vaak de luxe versies krijg van games. Klopt, en dan zie ik opeens allemaal spullen die ik heb. En dan denk ik, hoe komt dit in mijn game? Is dit iets wat iedereen krijgt? Of krijg ik dit? Omdat ik de fancy smancy versie heb. Maar bij deze game, het is... hebben jullie Devil May Cry 5 gespeeld?
Zeker, ja.
Ja, daar zitten ook van dit soort microtransactions in. En daarmee is het heel goed te vergelijken. Het is overigens geen toeval, want het is een Capcom game. Ja. Dus ik snap... Kijk, als je kijkt gewoon naar... Dat dit nu... Want de optics van heel deze game zijn nu fucked, hè? Want iedereen struikelt hierover en die game wordt gereviewbombed. Terwijl dat A, onnodig is. Als Capcom zijn had je dit gewoon moeten zeggen. Was niemand hierover gestruikeld. Want het is echt... Voor de duidelijkheid, je hebt heel weinig aan deze microtransacties in je game. Er zit bijvoorbeeld eentje bij die zegt... daardoor kun je fast travelen. Maar dat is een item, je hebt daar een andere items voor nodig. Dus je kunt dat pas halverwege de game gebruiken. Plus deze game, iedereen die Dragon's Dogma speelt, weet dat die game draait niet om fast travelen. Het is zeg maar een beetje tegenovergestelde.
Klopt, ja.
Dus een heel... Ja, ik snap als mensen dat lezen, dat ze zeggen, oh, wat schandalig. Maar ik kan je op zijn recht verzekeren, het schandaal zit hem gewoon in het feit dat de communicatie slecht is.
Ja, je kan dus schandaal, van die... Van de fast travel items kun je max eentje kopen. Maar inderdaad heb je dan ook zeldzame fairy stones nodig. Die weer niet via microtransactions beschikbaar zijn. Dus je hebt er inderdaad ook niet heel veel aan. Als je de game speelt in de praktijk.
Ja, en wat ik al zeg, het is super fucked up dat het zo... Want deze game is wel... Volgens mij is dit juist een game die, à la Baldur's Gate 3... bij core gamers en dat publiek en dat audience, zeg maar... heel erg goed zou vallen, omdat het zo concessieloos is.
Ja.
En ja, ik vind ook... Moet ik ook wel een beetje zeggen... Dat zullen mensen me niet in dank afnemen, weet ik al. Maar ik vind het ook wel een beetje zeurderig, hoor. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat dit een beetje gegenereerde ophef is... die altijd uit dezelfde hoek komt. En dat het ook wel vooral te maken heeft met YouTubers en critici... die hierop leunen omdat ze weten dat ophef goed verkoopt.
Dus krijgen ze weer een beetje clout.
Ja, want je hoeft alleen maar te zeggen microtransactions. Iedereen begint al meteen, oh, fucking mogelijk. Ja, wij ook. Wij hebben allemaal een teringhekel aan microtransactions. Dus als ik lees, er zitten verstopte microtransactions in. Ja, je bent bijna al instinctief boos. Maar ja, zet er dan... Ja, dus ik snap het ergens wel, maar het is, ja...
Ja, ik snap het wel.
Maar vind je het dan niet raar dat het in een single-player game zit? In een multiplayer game heb ik misschien iets van... Zo'n free-to-play multiplayer game, dan snap ik het. Er moet geld aan verdiend worden. Maar dit is gewoon een single-player game. Betaal je de volle map voor. En dan heb je nog steeds microtransacties.
Ja, maar het zijn microtransacties die in de game zitten. Dus het is geen exclusieve content. En daarom heb ik zoiets van... als ik ergens boos om zou worden... is het dat je iets aanbiedt waar mensen niks aan hebben. Dat is het eigenlijk. Het is meer zo van... Dit is gewoon een hele slechte monetization. Die heel slecht gecommuniceerd is. Maar ook gewoon... Ja. Ik bedoel, kijk, als je een single-player game koopt... en je voegt microtransactions toe van allemaal exclusieve zwaarden bijvoorbeeld... die je niet kan kopen in de game. Ja, dan zou ik zeggen, dat is fucked up. Maar sowieso, ik vind microtransactions in een game vaak al fucked up... omdat je dan gewoon naar een loading screen zit te kijken... en dan krijg je zo langs van hier voor 100 munten kun je dit krijgen ook. Weet je wel? Dat vind ik ook al gewoon irritant.
Ja, maar ik...
Maar hierin is het gewoon... Ja, je hebt... Het is gewoon, de intrinsieke waarde van die microtransactions is gewoon nul. Dus daarom is het ook gewoon... Het is gewoon dom van Capcom. Het is gewoon... Je had gewoon anders moeten doen.
Dat sowieso. Ze hadden het in ieder geval moeten zeggen. Maar ik kan me ook wel voorstellen... Ik heb hem geïnstalleerd, maar ik ben nog niet begonnen met Dragon's Dogma. Het is ook wel een hele moeilijke game. En als ik zo die microtransacties zie... maken ze de game ook misschien wel ietsje makkelijker. En dat vind ik... Althans, dat...
Ben ik het niet mee eens.
Nou, dat weet ik dus niet of dat zo is. Nee, maar
ben
dat
ik het echt niet mee eens.
Ik.
Want je kunt gewoon bij de eerste vendor... Ik ga je niet bedrijven lopen verdedigen, maar dat is denk ik niet waar. Want, ja... Ja, goed, ja... Het is, ja wat ik al zei, het is een beetje een non-issue. Je kunt het gewoon bij de eerste vendor kopen. En als je ze hebt, je weet niet eens wat je eraan mee kan. Het is gewoon... Het is heel weird dat het erin zit. Ik praat niet goed. Het is gewoon weird. Maar het is achteraf ook gewoon onbelangrijk. Ik bedoel, Dragon's Dogma, ik ga je verzekeren... met die microtransactions ga jij er niet makkelijker doorheen komen, hoor.
Oké. Ja, ik heb video's gezien van die game. Het motiveert me ook niet om te beginnen met spelen. Dan zie ik weer iemand gewoon over een brug lopen... en dan van achter Superman punch worden... en vervolgens gepakt worden door een vogel... die hem in een ravijn gooit. Dan denk ik, ja. En in het water nog een soort van tentakels hem opeten of zo. Dan denk ik, krijg ik weer flashbacks naar Elden Ring. En hoe ik op stream heb zitten struggelen. Maar
het is niet moeilijk of zo. Dragon's Dogma 2 is niet moeilijk. Nee? Het is geen Souls-like of zo.
Oké. Okay.
Het is gewoon een RPG.
In een hele vijandige wereld. Dat wel, toch?
Ik bedoel, het is emergent gameplay. Ik bedoel, als je zegt moeilijk, bedoel je denk ik hardcore, niet letterlijk moeilijk.
Ja,
bedoel,
hardcore.
Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk.
Ja, zeg maar, wat voor, als je aan mensen moet vertellen wat überhaupt Dragon's Dogma voor game is. Want ik denk dat veel mensen de eerste ook niet hebben gespeeld.
Ja, ik zou, nou inderdaad, want daar, eigenlijk is het een beetje jammer dat deze game gekaapt wordt door de ophef over microtransactions. Want als ik één, nee, als ik, zo, als jij mij zou vragen wat is je grootste kritiekpunt op deze game, dan is het hoe die draait. Maar ik heb een 4090 en een geweldige CPU. En deze game draait echt 30 fps bij mij op 4K.
Echt waar?
En dat, ja, ja, wow. Dat is echt. Ik heb de beste PC die ik kan hebben. Dus de optimalisatie op PC is echt fucked. En ik hoor op de PlayStation 5 weinig goede verhalen. Dus daar maak ik me persoonlijk iets. Daar werd ik iets schrijniger van. En dat is jammer, want deze game is werkelijk fantastisch. Ja, het is fenomenaal en het is nergens mee te vergelijken. Weet je nog, toen je de eerste keer vroeger Zelda speelde? En je zat op je slaapkamertje en de radiator stond te loeien. En buiten waren de kinderen van de buurman sneeuwballen aan het gooien. En jij zat onder je dekentje Mario of Zelda te spelen. Dat heb je daarna waarschijnlijk nooit meer gehad, omdat je toen jong was. Dus de eerste keer dat je dat ervoer maakte indruk. Het was echt een warme, chocomel, haardvuurachtige herinnering. En die hebben we allemaal al vergelijkbaar meegemaakt, hopelijk, of misschien niet. Maar goed, ik denk dat dat gedeeld sentiment is, die nostalgie, vanwege het avontuur dat je toen beleefde. En daarna, ik vind dat altijd heel knap als games dat weten te evenaren. En er is een game geweest die dat de afgelopen jaren heeft geëvenaard, en dat was Breath of the Wild. Breath of the Wild maakte weer het kind van in je los, dat je op avontuur ging in een open wereld. En dat je echt dacht, wow, dit is zo imposant en er is alles mogelijk. En ik voel me weer alsof ik als een kind voor het eerst een game speelde. Omdat op avontuur gaan voelt weer belonend. Hè? Je gaat niet zoals een Assassin's Creed op een landkaart kijken van, oh, en deze icoontjes moet ik nog af. Nee, het was gewoon, je zag iets in de verte en je ging erheen. En dan kwam je weer in een hele questline terecht, waarbij je een goed nieuw zwaard kreeg. Whatever the fuck, dat dan vier beurten kapot ging. Vier keer slaan. Dat even daar gelaten. En daarna hebben games dat nagedaan natuurlijk. Hè. Ubisoft heeft het nagedaan. Activision heeft het nagedaan. En wat het ook heeft nagedaan is From Software met Elden Ring. In ieder geval die mate van open wereldstructuur. En dit, Dragon's Dogma, is weer zo'n game die de open wereld elan geeft. Die doet weer hetzelfde zoals een Breath of the Wild deed. Alleen het ding is, eigenlijk deed de oorspronkelijke Dragon's Dogma dat al. 10 jaar geleden, Dragon's Dogma 1 op de Xbox 360, onder meer. En die game was, ja, daar hoeven we het niet over te hebben. Die hoef je ook niet te spelen. Die hoef je absoluut nooit gespeeld te hebben om in Dragon's Dogma 2 te stappen. Kun je gewoon vergeten dat die bestaat. Maar die game was gehavend. Maar er zaten fucking veel vette ideeën in. En Dragon's Dogma 2 is duidelijk die visie. Alleen nu kunnen ze met budget en technisch gezien kunnen ze het verantwoorden. Dit speelt zich ook af. Ja, het is eigenlijk geen. Dus als je de game opstart, zie je ook geen tweetje. Deze game noemt zichzelf Dragon's Dogma gewoon de hele tijd.
Echt?
Wow. Game, ja, in het logo ook. En dat doet mensen, ja, dat is eigenlijk al een sterk signaal. Ze zien dit gewoon als een reboot en niet echt als een vervolg.
Ja.
En dat is, zo speelt het ook. Je hoeft absoluut geen Dragon's Dogma in te spelen. En waarom is het dus een game die zo'n open wereld elan heeft? Omdat het zich gewoon, Jacco, het is echt op avontuur gaan. Wat ik al zeg, je kunt niet fast travelen, maar je hebt dan pawns, hulpjes. En je loopt door de grote steden, het is heel middeleeuws. Alles voelt imposant en waardevol, omdat het gewoon indrukwekkend is hoe het eruit ziet. Het is ook fucking mooi. En dan ga je door die uitgestrekte velden heen naar een ander dorpje, omdat daar iemand zit die jou kan helpen in je main questline. Want jij bent iemand die, zeg maar, op de troon hoort te zitten, maar er is een imposter. En dat is het hoofdverhaal. En jij gaat gewoon missie op missie doen. En voor die missie moet je hele lange gestrekte gebieden doortrekken. Een beetje zoals Death Stranding. En dat doe je dus met 3 compagnonnen. En er is een hele online structuur. Dat als ik, je maakt zeg maar een compagnon. En die upload je online. En die doet voor jou in andere potjes van mensen, komt die voorbij. En doet die mee aan opdrachten. Dus ook jullie, als jullie de game zouden spelen, zou ik jullie gemaakte compagnonnen in mijn game kunnen gebruiken. En dat gebeurt ook. Dat doe je de hele tijd. En die hebben allemaal persoonlijkheden en dergelijke. Dus sommige mensen die zijn heel open en die schelden je de hele tijd uit. Maar je hebt ook mensen die zijn heel avontuurlijk. Dus die gaan de hele tijd erop uit voor jou om schatten te zoeken. En dan zeggen dan, hey, ik heb hier een schat.
Maar je ziet dan ook de personages die mensen hebben gemaakt.
Dus als ik... Ja, dat zijn die zitten in je team. Dus, dat zijn
dus
jouw
compagnons. Als ik een Shrek maak, dan krijg jij een Shrek in je...
Ik heb Kratos in mijn party. Ah.
Dat zegt zeker. Ja. Die character creator sowieso heel goed. Maar dat...
Ja, die is insane. Shrek ja. Zie je heel veel, ja. Maar ook, ja, alle X-Men en dat soort shit. En Bison.
Vet.
Je kunt, het gaat insane diep, die character creator. Het is een echte RPG. Het is een rollenspel. Het doet me heel veel denken aan Baldur's Gate 3 ook. Qua rollenspel. Maar en het, een van de dingen dus, dat is waarom Jacco net zei van, je wordt gedropkickt door een ogre en opgepakt door een griffin naar de 2 kilometer verderop, word je weer losgelaten.
Dat schrikt me af.
Dat is dus waar Dragon's Dogma bekend om staat. En dat is een fenomeen dat is al zo oud als we games kennen. Deus Ex is volgens mij de game die het introduceerde. En dat is Emergent Gameplay.
Ja.
Het idee dat verschillende spelsystemen bij elkaar komen en hele simpele spelsystemen maken... situaties opeens heel complex. En dus niks in deze game is scripted. Maar de dingen voelen wel gescript. Dus inderdaad, er zwerven grote monsters rond. Nou, een voorbeeld. Er is op een gegeven moment een brug, die moet ik oversteken. Maar die brug is kapotgeslagen door een oker. Dus wat doe ik? Ik jank een pijl in de voet van de oker, die daardoor om, zeg maar, voorover valt. Maar hij grijpt nog het randje van de afgrond vast. Waardoor de oger nu de brug is over de rivier. Waardoor ik de oger gebruik als brug. Dat is geen gescripte situatie. Dat is insane dat dat in een game kan gebeuren.
Yeah,
en dat is Dragon's Dogma 2. En Dragon's Dogma 1 had dat ook al, maar nu hebben ze het kunnen realiseren. En daarom zie je online allemaal filmpjes van mensen die zeggen, ja, wat ik net meemaak in deze game slaat helemaal nergens op. Ik heb meegemaakt dat 2 griffins tegen elkaar aanvliegen in de lucht. Neerstorten op de brug waar ik op dat moment in sta, waardoor ik dood ben.
Mm.
Dat soort debiele bullshit. Dus het is een verhalensimulator. Dat is het.
Vet.
En ja, het is echt heel moeilijk om uit te leggen, want niemand heeft het ooit eerder gedaan. En als dit een groot succes is, wat het wel gaat worden, het wordt ontzettend veel gedownload op Steam, ondanks alle kritiek. Ja, kun je er vergif op innemen dat meer games dit gaan doen. En ja, vet. Het is gewoon heel nieuw. Uniek en spannend. En ja, het is echt heel vaag. Loop je door een stad en dan zegt opeens iemand tegen je... Wist je dat je er continu gevolgd wordt door iemand die op jou lijkt? Zo, wat? Wat is er aan de hand? En toen ging ik opletten. Godverdomme, dat is waar. In de stad word ik achtervolgd door iemand die op me lijkt. En als ik achter een maan ren, dan rent hij weg. Dus daar ben ik nu. Dus nu probeer ik te achterhalen wat de fuck daarmee op is. Maar ook, er was opeens... Ik was aan het luisteren, er stond een grote fontein. Het zijn echt hele imposante steden. En je hebt daar zo'n grote fontein. En er stond een man te zingen en te bedelen. En toen kwam opeens iemand naar mij toe gelopen. Gewoon open dialoog, geen questscreen. Gewoon een open dialoog. Die zegt van, ik vind het raar dat hij zoveel geld heeft. Want kijk hoe mooie schoenen die heeft en zo. En zei hij, weet je wat, kun jij hem niet even in de gaten houden? En toen stond ik daar zo en dacht, ja, wat ga ik nou doen? Hoe die aan zijn geld komt, zeg maar, bedoel ik. Hoe komt hij aan zoveel geld? Kun je hem niet in de gaten houden? En ja, je hebt dus een dag- en nachtcyclus. En ik heb echt zo'n kwartier zitten wachten. Zo van, ja, oké, ik hou hem wel in de gaten dan. Dus ik hield er kijken en die gast die blijft maar verhalen vertellen en bedelen. En steeds maar een kwartier lang nieuwe verhalen vertellen. Dus ik weet ook niet wat ik daarmee aan moet. Ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Ik moet waarschijnlijk ergens resten of zo. En dan hopen dat ik het goede tijdstip heb als die weggaat terug naar huis loopt. En dan dat ik daar achter kom dat hij, weet ik veel, een dure koets naar huis rijdt of zo. Dat hij eigenlijk heel rijk is. Zoiets verwacht ik. Maar dat weet ik niet, want dat zijn allemaal dingen, ja. Ja. Dat is zeg maar best wel hardcore, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, ik hoop dat Bethesda voor de Elder Scrolls hier heel goed naar kijkt.
Ja, de Elder Scrolls is echt wel, dat wordt gewoon een traditionele Skyrim, denk ik, hoor.
Ja.
Dat denk ik wel. Dat is die formule, man. Mensen willen dat ook gewoon.
Mainstream, ja.
Nou ja, mainstream, maar ook gewoon... Mensen vinden het gewoon vet om zich onder te dompelen in een lineair verhaal en gewoon quests te doen die met pakkende personages. Heel veel mensen willen gewoon dat, weet je wel. Die willen gewoon next-gen Skyrim. En hey, luister, die twee dingen kunnen prima naast elkaar bestaan. Dat is
fair, ja. Ja, dit klinkt echt sick, man. Ik wil heel graag spelen nu.
Nou, je hebt hem toch? Dus je kan los.
Ja, ja.
Dan horen we je over 2 weken over Dragon's Dogma 2, Jakker.
Ja, ja. En wat ik nog één keer wil zeggen, ik snap het hoor als je baalt dat de microtransactions in singleplayer games zitten. Ik get it. Maar je mag voor mij ook kwaad zijn. Maar probeer je niet te veel te laten ophitsen door mensen online die vaak hier garen bij te spinnen hebben.
Alright. Hebben jullie Rise of the Ronin gespeeld?
Heel even.
Nee. Jakker? Ook niet. Nog niet.
Nou, ik heb hem ook klaarstaan. Ik heb ook nog niet gespeeld. Ik word ook een beetje afgeschrikt door beelden die ik online zie verschijnen. Van die, it's, I don't know. Het ziet er niet wat heel dan? Mooi uit of zo.
Het is niet mooi, hè?
Lelijk geanimeerde paarden. En dan zie je die velden waar ze doorheen rennen. Heb ik zoiets van, oeh, dat kan tegenwoordig allemaal veel beter. En op een andere moment zie je wel weer plaatjes voorbij komen waarvan je denkt van, oh, dat ziet toch best wel vet uit. Dus, ja. I don't know. Maar het prikkelt het toch nog niet echt om te gaan spelen of zo.
Nee. Ja, ik hoorde van Cody dat hij wel echt hoekt is.
Ja, hij is wel echt veel tijd in die game geïnvesteerd. En dat hij er ook wel echt in doorzetten is. Dus.
Ja, en het is natuurlijk van de makers van Nioh. En die zijn sowieso heel goed in combat. En dat schijnt wel echt veruit het vetste te zijn aan Rise of the Ronin. En dat doen ze heel goed. Het is alleen, ja, het is hun eerste open wereld game. En dat,
Team Ninja.
Van Team Ninja, ja. En dat kan wel eens gebeuren, dat het niet allemaal even mooi eruit ziet en dat het eigenlijk best wel veel systemen heeft. Misschien wel meer dan je zou willen in zo'n game. Dus ja, goed. Ik had ook niet super veel van de game verwacht. En hij wordt best wel aardig ontvangen. Gewoon. Het is,
7,5 je staat hier op OpenCritic.
Ja, zo voelt het ook wel echt. En ik snap als je van dit soort gameplay houdt. En er zit trouwens ook een easy mode in, wat ik wel interessant vind. Dan schijnt Rise of the Ronin best wel een prima game te zijn ervoor.
Ja, het komt natuurlijk omdat die first party wordt uitgegeven door Sony. Daardoor liggen de verwachtingen van de meeste mensen super hoog opeens.
Ja, ja. Ja, ja.
En dan krijg je ook nog parallellen die getrokken worden met Ghost of Tsushima.
Ja, precies.
Nooit vergelijkbare game is, los van het feit dat die open wereld is. Maar ja, Ghost of Tsushima is gewoon een meer mainstream ingestoken open wereld Sony avontuur, zoals ze die wel meer hebben. En dit is gewoon Nioh met open wereld. En dan ja, denk ik dat je verwachtingen moet aanpassen. Ik had hem als counterpick in mijn Fantasy Critic. Ik voelde al een beetje aankomen dat hij niet geweldig ging scoren.
Maar komt dit jaar nog Assassin's Creed Red? Dat is wel de verwachting, toch? Die samurai game van Ubisoft.
Is dat die in China? Nee, dat kan niet.
Nee, dat is in China is die mobiele game.
Dat is
Jade.
Game, ja.
Jade, die zou zijn Jade uitgesteld.
Jade is gewoon gemaakt voor de Chinese markt, dat is zo grappig.
Klopt, ja, hij is ook uitgegeven door Tencent volgens mij, of gemaakt door Tencent.
Ja, die hebben een steek in. Ja, klopt.
Maar Red wordt wel een... volgens mij gaat het over een van de eerste samurai. Het zijn twee hoofdpersonages. En ik ben heel benieuwd hoe die game zich gaat verhouden. Want je ziet wel wat Assassin's Creed-achtig dingen in Rise of the Ronin dan weer. Natuurlijk ook in Ghost of Tsushima. Daar had je het klimmen heel erg en hier heb je die... hoe noem je dat? Die zweefvlieger waar je zo mee kan vliegen. Dat doet heel erg denken aan Assassin's Creed 2. Maar ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, Ubisoft is wel heel goed in mooie werelden bouwen. En wel vaak veel te groot. Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Ik denk, ja, al 10 jaar hoop ik op een samurai Assassin's Creed. En dit zou het zomaar kunnen gaan worden. Dus.
Ja, ik heb bij mij is gewoon
verwacht
setting
op eind 2024 trouwens.
Ah, oké. Okay.
Ja.
Setting kan bij mij die game niet meer redden of zo. Het is gewoon zo platgeslagen voor mij.
Ik heb hetzelfde.
Ik heb gewoon zoiets... Ja.
We zijn al 20 jaar dezelfde game aan het spelen. Alleen dan steeds een andere setting. Ik heb iets...
Ja, maar vanaf Origins was het wel weer wat frisser. Het is alleen dat ze hebben Odyssey toen gemaakt en Valhalla. En dat zijn zulke gigantische games.
Ja, maar Origin is ook weer een tijdje geleden. Ik bedoel, dan is het, of Odyssey, Origin, die Valhalla. Dus dan heb je al eigenlijk 3 grote open wereld avonturen in de Assassin's Creed serie die allemaal op elkaar lijken qua opzet.
Klopt, ja. Origins was 2017 volgens mij.
Ja, dat klopt wel. Ja.
Maar ik heb gewoon Origins een klein beetje gespeeld, Odyssey amper, en toen ben ik Valhalla gaan spelen. Ik heb hem niet uitgespeeld, maar ik vond het toen wel weer tof. Ook omdat ik vond de setting tof. En gewoon dat je best wel bruut dorpjes kon overvallen en zo. Met z'n allen en dan die toeter. En, er zat veel te veel content in. Ook veel te veel content wat eigenlijk niet zo heel boeiend is. Dat heb ik vooral met dit soort games van Ubisoft. Gewoon het is niet je tijd waard vaak als je een sidequest gaat doen. En ik weet niet, ik hoop dat ze toch daar iets beter in zijn bij een volgende.
Ja. Het is jammer dat ze het zo vol willen plempen altijd. Dat is.
Over Ubisoft ontrend. Gesproken. Er zijn ook natuurlijk wat berichten over X-Divine naar buiten gekomen. Dat die game ook wat vertraging heeft opgelopen. Terwijl die game wel. Die X-Divine. Die Call of Duty game van.
Daar hadden we wel een beta van, toch?
Ja, en mensen vonden dat gruwelijk. Is heel veel gespeeld. Ja. Zag er al slik en gelikt uit. Alleen toch heeft die game. blijkbaar vertraging opgelopen. Dus dat. Wat zullen ze daar nog meer aan doen zijn? Want volgens mij, die piratengame van ze, die heeft er helemaal niks gedaan. Dat heeft ontiegelijk veel geld gekost. Dat ding is zo lang in ontwikkeling geweest.
Weet je nog dat wij die gespeeld hebben?
Ja, in 2017, Skull and Bones, ja. Oi.
In Los Angeles.
Ja.
Ja, game, ja. Wat een pijnlijk dossier is dat.
Zo.
Die komt dan ook net in februari uit. Waarmee toch vermoedelijker is dat gewoon een... belastingafschrift is, een tax write-off.
Yep.
Maar goed. Ja, een beetje pijnlijk.
Ja. Maar dus Assassin's Creed zijn ze nog mee bezig. Far Cry zijn ook geruchten over dat ze daar nog steeds mee bezig zijn natuurlijk.
Multiplayer game, ja.
Ja, maar dat zullen allemaal wel veilige titels en de service games zijn waar ze nu mee bezig zijn.
Ja, iets wat we veel vaker gaan zien. Sven, maar...
Yep. Heb jij Princess Peach gespeeld, Jacco?
Ja, maar heel even. Ik heb de preview gedaan en ik ben met de nieuwe game niet verder dan het previewgebied gekomen. Maar ik heb het wel uitgebreid over gehad, ook met Ali, die de game voor puur heeft gedaan. En Cody heeft hem ook helemaal doorgespeeld. Ja, lastige game. Het is eigenlijk niet voor de gemiddelde Nintendo-fan, Nintendo-gamer, denk ik. Het is natuurlijk... Eigenlijk de eerste echte Princess Peach game. Er was er eentje op de Nintendo DS. Super Princess Peach. Maar dat was een redelijk matige platformer. Die een beetje op Mario leek. Nu hebben ze echt iets totaal anders gedaan. Een beetje zoals Luigi's Mansion. Een spin-off met een hele andere gameplay. Alleen die gameplay is zo verschrikkelijk simpel. En dat schijnt dus later in de game wel ietsje bij te trekken. Maar het blijft zo verschrikkelijk simpel. Dat het echt heel duidelijk is bedoeld voor kids. En ja, ik
maar
kan
Kirby
er zelf
is ook
niet...
heel simpel altijd. En dat vind ik toch echt wel heel leuk om te spelen.
Dit is wel echt meer een kindergame.
Ja?
Ja, dit is echt veel duidelijk. Weet je hoe ze Nintendo altijd van Pokémon... Maar Pokémon wordt nog steeds voor dezelfde doelgroep gemaakt als 30 jaar geleden. Mm-hmm, en die doelgroep is kinderen. Maar volwassenen vinden die peuzelen dat op, want dat is niet meegegroeid. Dat wordt steeds gemaakt van dezelfde doelgroep, maar dat charme blijft, weet je wel. Dus dat kun je gewoon van generatie op generatie op generatie, en neem je dat mee. Dit is gewoon voor kinderen. Okay. Dit is gewoon helemaal voor kinderen.
Ja.
Dus een spel dat enkel gemaakt is voor kinderen.
Ja, en ik vind Kirby zelf ook echt een... Ik bedoel, Kirby is oorspronkelijk ook gemaakt voor kids. En behalve dan de Forgotten Land, zou ik zeggen, die 3D-game, vind ik ze ook allemaal echt heel makkelijk. En ook niet per se super leuk om te spelen. Het is wel zo dat Princess Peach Showtime echt wel die charme heeft. Het is wel heel leuk gedaan. Elk level is een ander toneelstuk. Je krijgt een andere outfit, andere setting. Het doet een beetje aan Yoshi's... denk aan Yoshi's Crafted World, Yoshi's Woolly World. Alles is... Je ziet heel duidelijk dat het een toneelstuk is. Dus je ziet overal de details van touwen en karton. En dat doen ze wel heel grappig. En ik vind het zelf ook wel mooi uitzien. Maar ja... Het is toch inderdaad zo'n Kirby die je dan vergeet dat hij uit is gekomen dit jaar. Ik ben heel benieuwd wat Nintendo nog gaat brengen dit jaar qua...
Ja, maar jij bedoelt Princess Peach, je zei Kirby?
Sorry, ja.
Ja, precies, oké. Okay. Ja, want ik zou zeggen, zeg maar, weet je nog die Sackboy game? Die platformer die je met z'n vieren local kon spelen?
Ja.
Sackboy, die kwam uit tijdens de launch van de PlayStation 5.
Ja, superleuk.
Die was echt fucking leuk.
Ja.
Met kinderen.
Ja.
Weet je al, dat was echt als je dat met je kroost speelt, dat is fucking gruwelijk. En dan heb je die Kirby games, zelfde.
Ja.
Weet je? Of Kirby games, zelfde. En dit, Princess Peach, zou ik zeggen, is nog een level daaronder of zo.
Okay.
Qua kinder toe aanspreken.
Ja.
Voor mijn gevoel. Het is nog meer echt voor kinderen.
Hm. Ja, en het is, weet je, het is prima natuurlijk. En ik denk dat het voor kids echt een fantastische game is. En mijn vriendin die ging ook helemaal gek op die outfits. Dat vond ze ook super leuk. En het is daardoor, weet je, het is een hele toegankelijke game. Maar ergens vind ik het jammer dat Princess Peach niet echt bijvoorbeeld de Luigi's Mansion behandeling heeft gekregen. Want ja, het voelt wel alsof ze Peach een beetje tekort doen. Dus je gaat het niet, dit gaat niet terugkomen in de eindejaarslijstjes. Het is nergens vergelijkbaar met de kwaliteit van een Mario of een Luigi's Mansion of een andere Mario spin-off. Dus ik vind, weet je, voor waar ze voor gaan, vind ik prima, maar ergens had ik wel gehoopt op iets anders, iets meer of zo.
All right. Nou, fair enough. Ja. Dan zijn we alweer aangekomen bij de tippies. Bij de tippies?
De tippies?
Ja.
Mag ik X-Men zeggen?
Tuurlijk mag je X-Men zeggen.
Nee.
Oh.
Marvel verbod.
Nee, niet maar... Okay,
Marvel verbod in deze podcast.
X-Men 97 is echt mega vet. Ik heb, weet je, disclaimer, ik heb nooit die oude serie gezien. Ik heb wel
staat er ook op, dingetjes. Kan je gewoon kijken.
Klopt, ja, maar
ik... leuk.
Ja, dat vroeg me af, maar ik ben wel echt geneigd om het nu te gaan proberen, want X-Men 97 is echt best wel een volwassen verhaal. Het is heel anders dan bijvoorbeeld Marvel's What If. En het ziet er ook veel vetter uit. Het is een retro stijl, maar dan wel haarscherp en met wat 3D-effectjes. En die combinatie is heel cool gedaan. Maar ja, het is best wel... Sowieso is X-Men altijd een wat politieker verhaal geweest met wat serieuzere thema's. En daar, ja, daar...
Wolverine is een socialist.
Bijvoorbeeld, ja. En daar gaan ze best wel diep in of zo. Het is... Ik had verwacht ook, want mensen zeiden... ja, het gaat direct verder waar ze gebleven waren. Maar als je een beetje iets van X-Men weet... dan ben je zo weer bij eigenlijk. Je hoeft niet... het is niet dat je niks gaat snappen ervan. En er zijn nog maar 2 afleveringen uit. Op woensdag. Dus als je luistert, zijn er nu 3 uit. Maar ik vind het tot nu toe heel vet. Echt best wel een verrassing. Ik vind het een van de vettere dingen... die Marvel de laatste jaren heeft uitgebracht. Dus...
Wow, dat is high praise.
Ja.
Ja. Ron, heb je iets?
Kennen jullie Shogun?
Ja, serie. Maar nog niet aan begonnen.
Die is fucking gruwelijk.
Ja.
Die is insane. Dat durf ik wel te zeggen, maar dat is niet mijn tip. Maar ik wil het toch gezegd hebben.
Oké. Okay.
Mijn tip is er eentje voor de old heads. Namelijk een podcast. Een podcast met een zekere...
Oh.
Jack Thompson. En als je niet meer weet wie Jack Thompson is... of het niet weet... in het laatste geval ben je waarschijnlijk jong... Maar vroeger, als wij op gamesites zaten... en dan kijk ik vooral naar de nu 30-jarigen... dan kwamen ze wel eens nieuwsberichten tegen... van een beruchte Amerikaanse videogame-advocaat. Die heette Jack Thompson. En die wilde videogames verbieden. Zo werd het altijd ingestoken. En hij heeft een hele campagne gevoerd... als advocaat tegen gewelddadige videogames... in de Verenigde Staten en daarbuiten... En hij wilde gewoon echt dat er een verbod kwam op gewelddadige videogames. Hij was anti. Hij was anti. En uiteindelijk heeft hij zijn advocaatschap verloren eraan. Het is, hij werd gebarred, zoals het mooi heet in Amerika. Dus hij verloor zijn institutionele recht om dat vak te beoefenen. Maar er is een podcast die ik geweldig vind. Die is van Simon Parkin, uit The Guardian. En die heeft een podcast die heet My Favorite Console. En dan laat hij bijvoorbeeld al Peter Molyneux of Cliffy B of zo. Die heeft hij dan te gast. En die laat hij dan een console samenstellen met hun 5 iconische games. En hun favoriete 5 games, I guess. En Jack Thompson is natuurlijk geen gamer. Dus het hele format klopt niet. In plaats daarvan gaan ze het hebben over alle games die betekenisvol zijn geweest in zijn carrière. Dus Grand Theft Auto 2, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto San Andreas.
Daar ken ik hem van, ja.
Dankzij Hot Coffee. Al die shit komt langs. Manhunt. Ja, het is zo grappig, want... hij vindt nog steeds 100% wat hij toen altijd zei. Dus hij zegt shit als... ja, het Amerikaanse leger desynthesized jonge sluipschutters met Halo. En dan zegt die Simon Parkin, de presentator, die zegt... nou ja, maar het zijn paarse sluipschuttersgeweren en je schiet op paarse aliens. Dus ook een zeer ineffectieve manier voor desynthesization. Waarop hij zegt van, ja, dan ben je het oneens met de militair, dan ben je het oneens met Amerika. Waarop die Cyberpark zegt, ja, oké, ja, can't attest to that. Weet je wel? En zo gaat dat maar steeds. Hij heeft het steeds over Biden, over de Clintons, over Trump en over, ja, er gaat op een gegeven moment over... Dit is een van de mooiste delen van het gesprek. Dan gaat er over de UK en de VS. Allebei spelen mensen zo goed als compleet dezelfde games. De laatste school shooting in de UK is iets van 20 jaar geleden. Afgelopen jaar waren er in de VS volgens mij 300 plus school shootings. Wat is daar de common denominator? Hoe komt dat? Komt dat niet door wapens? Dan zeg je, ja, misschien wel, maar videogames zijn ook heel erg.
Sommige mensen, ja, dat krijg je er gewoon niet uit. Je hebt ook zo'n onderzoeker in het wetenschapsveld, die heet Ferguson, en die doet ook altijd onderzoek naar videogames, maar altijd met een negatieve insteek. Hij wilde altijd iets negatiefs uithalen. Dan zijn er weer andere mensen die dan een soort van counter studies gaan doen. En ook, ja, het houdt niet op.
Ja, maar dit soort dingen, ja, kijk, ik zeg dat niet. Het is, soms hebben deze mensen gelijk, weet je wel. Zij nou op jullie dingen aan videogames zoals Regulation en zo, die belangrijk zijn. En videogameverslaving is een ding. Je kunt verslaafd raken aan videogames. Mm-hmm. Maar dit soort mensen, ja, die zijn. Die hebben een persoonlijke vendetta. Hij zegt dat ook gewoon, hè? Hij zegt in die podcast zegt hij dat hij met volgens mij Strauss Zelnick, maar weet ik niet 100% zeker, maar dat hij met iemand van 2K of Take-Two Pallon, dat hij zei van ja, nu is het persoonlijk, weet je wel? Ik kom achter je aan en je portefeuille, zei hij. Dus ja, het was natuurlijk voor hem ook een soort van wedstrijd.
Hoe heet hij nog een keer?
My favorite console. Nee, ik zeg het fout volgens mij.
Ja, maar my
perfect,
favorite.
My perfect console with Simon Parkin.
Okay.
En er zijn echt tientallen afleveringen en ze zijn allemaal goed.
Nice. Leuk.
Vet.
Bedankt voor deze tip. Ik heb één tip en dat is eigenlijk jouw tip. Die heb ik geprobeerd de afgelopen 2 weken. En het is denk ik een mooie tip voor iedereen.
Ah.
Jij begon 2 weken geleden, of misschien al later, over Balatro. Je hebt toen gereviewd voor gamer.nl. Je had het erover gehad in onze podcast. En toen had ik tijdens de opnames heb ik een code aangevraagd. Die kreeg ik een paar dagen later van een Nederlandse guy die in Londen zit, die blijkbaar PR doet voor die game. Die zei ook veel plezier met de podcast, dus waarschijnlijk heeft hij het gehoord. Ja, zoiets, zei hij. Anyway, ik ben er dus mee aan de slag gegaan. Ik dacht, nou, ik ga hem even een avondje even proberen. En je bent zo 5 uur verder.
Ja,
zonder dolle. Het is inderdaad wat je zegt. En deze game doet een beetje hetzelfde met mij wat Vampire Survivors doet. Geeft je een gevoel van onoverwinnelijkheid. Wat Vampire Survivors doet, op een gegeven moment ben je gewoon echt een soort van superhero. Niks of niemand kan je wat doen en komen echt duizenden vijanden tegelijk op je af. En dat is geen leugen, dat is echt zo. Maar het doet jou niks, maar dan ineens binnen een paar seconden is het dan afgelopen. En Balatro doet eigenlijk hetzelfde. Het is een kaartgame, je legt pokerhanden, alleen je kan jezelf ultiem powerful maken of krachtig maken door verschillende jokers die je kan inzetten. Want elk handje of elke pot die je doet, moet je een bepaald aantal punten moet je halen. En in het begin is dat vrij makkelijk. En dan verdien je jokers, die speel je vrij, die kan je inzetten. En dan ga je steeds vol over die punten heen. Je voelt je echt onoverwinnelijk. En je legt ook handen neer. Nou ja, als je die in het casino zou doen, dan kan je in de Lamborghini naar huis rijden. Je voelt je echt oppermachtig. En dan ineens zit je 25 rondjes in het spel. En een rondje 26, bam, klaar, afgelopen.
Ja.
En dan denk je van, fuck, ja. Hoe dan? Ineens.
Heb jij al een potje gewonnen?
Nee, is me nog niet gelukt.
Oké, als je een potje wint, kun je kiezen om Endless Mode te doen.
Ja.
En dan ga je dus door. En dat is heel confronterend. Want dan, je denkt dan, de eerste keer dat je hem uitspeelt, denk je, ja, ik ben onoverwinnelijk.
Ja.
Deze beeld is insane. Ik krijg steeds meer jokers die zeg maar aansluiten op de rest van mijn beeld, waardoor ik op een gegeven moment onoverwinnelijk ben. En ik ga door tot ik niet meer. En dan kom je erachter, wat eigenlijk een victory lap moet zijn, wordt gewoon beschamend. Want in Endless Mode, ik ben nog niet 1 keer 2 blinds verder gekomen, volgens mij. Op een gegeven moment gaat het echt van 500.000 naar 10 miljoen. Dan zit je op... what?
Ja, dat zijn echt heel veel punten.
Heel confronterend is dat. Ja. Heel, dus dat is leuk, dat is echt leuk. Je kunt het echt oneindig spelen, maar ja. niet echt.
Ja, nou ja, maar wat ik vooral goed vind aan deze game, is gewoon eigenlijk laat het zien wat soort van gokken met je doet. Het maakt het best wel confronterend voor je. En ik ben ook blij dat ik geen gokverslaving heb of zo, maar dat ik het hierbij kan houden. Want het houdt je ook een soort van spiegeltje voor. Dat is best wel goed. Want ook wat gokken met je doet, is het geeft je datzelfde gevoel van onoverwinnelijkheid en dat je alles kan doen. En dan ineens ben je gewoon alles kwijt. En dat doet het wel heel, heel tof. Het is een.
Ja.
De game, ja. Game is. Ja, het is niet mooi. Het doet wat het doet. Het muziekje zet ik ook uit, want die wordt op een gegeven moment al super irritant. Alleen, het is gewoon echt zo'n hele fijne kaartgame die je kan blijven spelen. Alleen wat ik wel heb in deze game, ik kan hem ook makkelijk wegleggen. Dat vind ik wel fijn. Ik kan soms gewoon een paar avonden zonder Balatro en met Vampire Survivors helemaal aan het hoogtepunt. Had ik zoiets van, oké, ik moet doorspelen. Ik moet nu weer even een potje Vampire Survivors spelen. Dat heb ik met deze game niet. Hier kan ik gewoon af en toe af en toe wel even een potje doen. Maar je kan je er ook wel even een hele avond in verliezen. Maar het is ook van, oké, ik zet het uit, ik ga even wat anders.
Dus ik... Het is grappig dat jij de vergelijking met Vampire Survivors trekt. Want toen ik Vampire Survivors... Het was in deze podcast dat ik hem volgens mij januari tipte. Ja. Toen was hij nog in Early Access. Toen had hij echt 50 recensies op Steam of zo. En ik had hem ontdekt via Northern Lion. En ook deze game heb ik ontdekt via Northern Lion... toen hij een jaar geleden in Early Access kwam. Die gast die heeft er kijk op.
Ja. Nou, top. Goeie tip.
Hij komt ook naar mobiel, toch?
Ja.
Ja, hij krijgt een mobiele game. Dat gaat. It's gonna be the death of me.
Ja, dat kun je niet
maar meer... Maar die game kost nu €30, volgens mij.
Het is zoveel?
Is het zo duur? Ik weet niet wat het kost. Even kijken.
Oh, ik dacht die veel goedkoper was. Ik dacht die €15. Ja, wat trouwens Steam.
Daarom ben ik dus wel benieuwd.
$13.
Oké, dat is wel fair. Maar daarom ben ik wel benieuwd wat die dan gaat kosten op mobiel. Want dat vinden mensen vaak te duur voor een mobiele game.
Ja, 5 max, denk ik, of zo.
Ja, maar het is hetzelfde spelletje. Deze game draait perfect op de mobiel.
Ja.
Dus dat zou ik dan wel heel gek vinden. Ja. Als je dan $5 op mobiel zou kosten en dan moet je wel $13 voor op PC.
Of... Maar toch denk ik wel dat hij dat gaat kosten.
Ja. Of Netflix pakt hem. Dat heb je tegenwoordig
volgens mij ook wordt hij onafhankelijk uitgegeven. Wat ik als ik hem zou zijn... Hij wordt niet onafhankelijk uitgegeven. Maar ja, ik denk dat Netflix... Ja, dat denk ik niet. Ja, je weet het niet trouwens. Moet je
ze hebben veel indies de laatste tijd.
Ze hebben heel... Maar die hebben heel veel goede games.
Ja.
Ja.
Netflix. Hades. Die hebben echt heel veel goede games erop staan.
Ja.
Oxenfree 2.
Oxenfree 2, maar ook...
GTA.
De Hades.
De trilogy van GTA staat er nu op.
Ja, Hades en... De trilogie van GTA, maar ook, kut, hoe heet dat nou? Into the Breach staat erop.
Ja,
ja, oh ja. Ja, gewoon op je mobiel. Ja. Nice.
Maar ja, Balatro staat ook op PlayStation, Nintendo Switch en Xbox. Kan je hem ook spelen trouwens. Dus dat.
Ja.
Nou,
nice.
Leuk gamepie. We zijn er weer, boys. Bedankt. Tot de volgende.
Geen dank.
Ja, wil je ons supporten? Dat mag door deze podcast te delen met al je maten, je familie, je cavia. Je paard.
Hoe staat het met de cavia's?
Ja, goed. Zit er beneden lekker weer te zeuren om eten waarschijnlijk. Als ik zak naar beneden ga, ik doe de koelkast open. En wap, wap. Volledig paniek. Wap, 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 wap. Maar ik had natuurlijk...
air horns.
Ja, ik had natuurlijk... Ik zit nog steeds met het concept wat ik wil gaan doen met die cavia's. Ik heb een pilot...
Ik heb het nog niet gezien, hè?
Nee, maar... Goeie. Weet je wat het is? Jacco kent mijn schema een beetje. Die zit rampenstampers vol. Dus, wat ik wil gaan doen... Ik wilde heel graag iets voor mezelf gaan doen. Alleen ben ik wel weer hetzelfde wat ik aan het doen... wat ik de hele dag aan het doen ben. En soms wil ik gewoon s'avonds gewoon even met mijn pootjes op de bank... Ja, even een filmpje kijken, serietje kijken... of even gamepje spelen of iets met de vrouw gaan doen... of iets met de kinderen gaan doen. Dus ik wil het nog steeds heel graag doen... maar dan moet het even iets rustiger worden of zo.
Ja, ik snap het
wel. Maar ik hoop dat de cavia's dat redden. Want ze zijn al wat ouder...
Wat?
Ja,
dat is droevig.
Nee, ja, ik heb ze overgenomen van iemand. Dus de beestjes zijn al 4 jaar. En de cavia's worden niet zo heel oud. Dus hopelijk houden ze nog even vol. Ja, ze zijn echt hele leuke beesten. Ze komen er echt...
Ze zijn bejaagd, of wat?
Ja, zijn al.
Hoe oud is dat dan?
Ja, dat is
zijn bejaagd echt?
Ja, ja, voor cavia's is dat wel oud. Maar ze zijn super lief. Ze zijn leuke beestjes. Okay. Of cavia's.
Huh? Ja. Mooi.
Ze moeten alleen iets minder poepen. Zodat je iets minder vaak zelf ook schoon hoeft te maken. Goed, dankjewel. Doei, groetjes.
Doei. Doei.